Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met niemand minder dan Kaat Bolle vandaag.
Hallo.
Hey, onwijs leuk dat je er bent, Kaat. Die stond al eventjes op het lijstje. Mm-hmm. Hij stond ook al heel lang gepland.
Ja. Allebei te druk, denk ik. Hè? Maar we hebben een momentje gevonden.
We hebben een momentje en het gaat het helemaal waard zijn. Het is het al helemaal waard. Hey, Kaat, jij bent de Vlaamse seksuoloog. Waar in ieder geval heel veel ophef over is geweest.
Dat klopt.
Ook in Nederland, dat was wel heel erg bizar. Mm-hmm. Want er werd vanuit collega-psychologen werd er gevonden dat jij eigenlijk te sexy was.
Ja,
als psycholoog zijnde.
Ja, ja.
En jeetje. Dat kon niet. Ja, dus jij moest daar verschijnen voor de terugcommissie.
Mm-hmm. Dat was heel heftig natuurlijk. Hè? Want dat was ook echt een commissie met 5 juryleden en een voorzitter en de griffier die dan notities maakte. En de eerste keer was ik nog best naïef en ik dacht, nou, dat zijn collega's, die zijn ook open-minded, want ik denk dat we dat als psycholoog moeten zijn. Dus ik had er eigenlijk alle vertrouwen in. Totdat ik dan mijn eerste aangetekend schrijven kreeg, waarin stond dat ik veroordeeld werd, omdat ik de waardigheid van het beroep in gedrang bracht. Want iemand die sexy is, kan uiteraard niet waardig zijn, dat snappen we allemaal. Mm-hmm. Dus dat was super shocking voor mij.
Met jou? Nog heel veel
absoluut
anderen.
Gelukkig. En toen dacht ik, ach, wat moet ik nu doen? Want ik kreeg dan een waarschuwing, wat eigenlijk zo wou zeggen, Kaat, hou je getijst en dan kom je ermee weg. Hè? That was what bell. Dat zit niet zo in mijn persoonlijkheid. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar ik vond ook heel dat voor die jurycom ook wel heel heftig. Dus ik dacht, ga ik nu in beroep gaan? Of ga ik toch maar even mijn trots doorslikken en mijn waarschuwing aanvaarden? Maar ik heb 2 kindjes, een tweeling van ondertussen 6 jaar. En ik dacht, stel u voor dat Sammeke, mijn dochter, op een gegeven moment 16 is. En die vindt er zo'n doos met krantenknipsels van toen mama nog in de pers kwam. En die zou zien dat ik veroordeeld werd omwille van mijn seksualiteit en dat ik niet in beroep was gegaan.
Nou, en eigenlijk dus nog niet eens omwille van jouw seksualiteit, maar omdat jij misschien wel te intimiderend voorkomt voor een aantal collega-psychologen.
Inderdaad, ja, daar komt het eigenlijk op neer. En toen ben ik dus in beroep gegaan, want ik dacht, kom, ze moeten toch tot de jaren van verstand komen. Weer iets te naïef waarschijnlijk. Maar toen ben ik opnieuw voor moeten komen, dus terug voor een jury.
Wat zeg je dan? Wat breng jij dan in als bezwaar?
Ja, dat ik vind dat het niet klopt en dat ik vind, ja, wat kun je daar tegenin brengen? Ik denk dat seksualiteit een heel belangrijk deel is van wie dat we zijn. En ik denk ook dat je als therapeut gewoon past bij de mensen die naar je toe komen. Er is niet zoiets als de perfecte therapeut. Voor elke cliënt de juiste therapeut. En de mensen die voor mij kiezen, die weten heel goed waar dat ze voor kiezen. Die komen zelf, omdat ze weten wie ik ben en omdat ze denken dat ik hun kan helpen. Mijn mensen vinden dat niet vervelend. Andere psychologen blijkbaar, maar mijn mensen vinden dat vaak juist heel bevrijdend. Ik werk vaak bijvoorbeeld met meisjes die anorexia gehad hebben. Die hebben dat vaak ontwikkeld naar aanleiding van misbruik, anorexia ontwikkeld. En die struggelen dan heel fel met het omarmen van hun vrouwelijkheid. En die kiezen juist heel vaak voor mij, omdat die dan zoiets hebben van, ja Kaat, het ziet er wel naar uit dat jij vrouwelijkheid omarmd hebt. Kunt je mij daar ook bij helpen? Dus ik vind dat allemaal zeer valabele argumenten om te zeggen, goh, mannen, ik doe mijn job goed. Er is hier geen enkele...
Mannen ook.
Ook, ja. Maar er zaten godverdomme ook vrouwen in de jury. Ja. Want vrouwen zijn soms nog erger voor vrouwen. Hè? Daar moeten we eerlijk in zijn. Want ja, ik ben dan dus toch in beroep gegaan. Wat ook echt zeer hallucinant was. Ik kreeg dan vragen als bijvoorbeeld... Ja, Kaat, tegenwoordig kunnen psychologen ook al naar de gay parade gaan. Vind je dat dan vergelijkbaar met zo'n burlesque show die jij gepresenteerd hebt? En dan zit je daar, oh ja, de gay parade. Ik zeg, wacht, geef me even tijd, dit moet ik processen. Van dat soort absurde
vragen. Ik stond dit jaar op een van de boten.
Oh, heerlijk. Volgend jaar ga ik met u mee.
Ja, maar zou dat dan niet mogen? Is dat dan een ding?
Ja, blijkbaar is dat toch ook niet oké, schijnbaar. Maar ja, dus ik moest opnieuw voorkomen. Er zaten vrouwen in de jury. Ik was weer zo naïef om te denken, deze keer gaan ze het licht zien. Maar ik ben opnieuw veroordeeld. Dus ik heb opnieuw een waarschuwing gekregen. En dan heb ik uiteindelijk zelf beslist om mijn titel terug te geven. Om te zeggen van, als het zo moet, dan hoeft het niet voor mij.
En dat is jouw titel als psycholoog?
Als psycholoog. Ja, ik heb gelukkig ook nog een titel als seksuoloog en als oplossingsgericht therapeut. Dus ik heb die luxe dat ik dat kan doen. Maar er zijn heel veel psychologen die alleen een psychologendiploma hebben, wat op zich ook helemaal goed is. Maar die hebben niet de luxe om afstand te nemen. Die moeten zich wat in het keurslijfje dragen. En ik denk dat wij juist als psychologen mensen niet in een keurslijf willen. We willen ze er juist uit. Dus ik ben wel heel blij nu dat ik dat keurslijf heb kunnen afwerpen.
Dat je nu de vrijheid hebt om gewoon lekker te kunnen doen wat je wil.
Ja, en te zijn wie ik ben. Ja. Absoluut.
Ja. Maar wat heeft dit dan voor impact op jou gehad? Gewoon op jou, ja, als, ja, ook als persoon.
Gruwelijk. Want nu vertel ik het allemaal wel heel stoer. En ik vind ook dat ik het stoer gedaan heb. Maar ik heb superveel zitten wenen bij ons thuis op de bank. Ik kreeg echt hartkloppingen als er weer een aangetekend schrijven was. Want er kwam dan altijd een aangetekend schrijven. En dan werd ik weer opgeroepen. En dan werd het weer verplaatst. Want het was in coronatijd. Dus die zitting is 36 keer verplaatst geworden. Dus ik kreeg echt hartkloppingen. Telkens als ik dan weer een veroordeling kreeg, zat ik te blijten. Omdat je voelt u wel heel veel gepakt op wie je bent als persoon. En ik ben dan ook echt in therapie geweest een tijdje, dat ik zoiets had van, ja, maar zie ik de dingen dan verkeerd? Op een duur gaat je toch aan jezelf twijfelen. Therapie heeft mij heel goed gedaan. Maar ik merkte dat het ook zo in van die kleine dingen zat. Als ik dan zo een mens had bij mij in de praktijk, dat ik nog even naar mijn man ging van, ah ja, is deze decolleté niet te diep? Dat je ook zei, Kaat, dat zou jij vroeger nooit gevraagd hebben. En dat zou ik ook nooit gevraagd hebben, want ik denk echt oprecht dat ik nooit te sexy, wat dat dan ook mogen zijn, voor mijn mensen heb gezeten. Ik let er wel op dat ik de mensen tegenover mij geen oncomfortabel gevoel bezorg. Dat vind ik wel belangrijk. Maar ik ben veroordeeld voor iets wat ik in mijn privé-tijd heb gedaan, want ja, andere psychologen weten niet hoe ik voor mijn mensen zit. Dat weten ze niet. Maar ik heb inderdaad in mijn privé-tijd een burlesque show gepresenteerd. En ik had het gore lef om dat te doen in een korset. En daar hebben ze mij uiteindelijk op gepakt.
Dat is toch bizar, hè?
Ja, ik zei tegen mijn man, want ik mag dus blijkbaar in mijn vrije tijd ook niet sexy zijn. Dus ik ben heel blij dat ik mijn kinderen toen al verwekt had. Want anders dan was het helemaal problematisch geworden.
Seks is toch helemaal niet sexy? Seks is toch heel functioneel?
Ook.
Daar hoef je helemaal niet sexy voor te zijn. Nou, wat ik daarin dus zo bizar vind, is dat er wordt dus een... Nou ja, er is dus iemand die dan besluit, hey, maar die Kaat, die is dus ook psycholoog. Ik ben ook psycholoog. Mm-hmm. Ik kan me haar niet identificeren met het beeld wat zij schetst. Dus het beroep psycholoog zou daarmee in een kwaad daglicht gezet kunnen worden. Mensen kunnen daar een verkeerd beeld bij krijgen. Maar het bijzondere is natuurlijk, als psycholoog ben jij daar voor jouw cliënten.
Mm-hmm.
Je bent er om jouw cliënten te helpen.
Zeker.
Je bent er niet per se om jouw collega's beter te doen laten voelen.
Mm-hmm.
En wat ik daarin dus zo fascinerend vind, is dat als er dit soort dingen dus gebeuren, als er dus ophef ontstaat over hoe jij jezelf presenteert,
mm-hmm.
Dan komt dat eigenlijk altijd van collega's.
Ja.
En zelden van je cliënten.
Ja.
Zelden tot nooit.
Nee, en dat vond ik ook heel moeilijk, want het is inderdaad een andere psycholoog, wel een mannelijke psycholoog, die mij heeft aangeklaagd. Ik ken die man niet. Als hij nu mij een mailtje had gedaan, want ik ben gemakkelijk te bereiken, en had gezegd, Kaat, ik wil eens een koffie met u gaan drinken, want ik heb een paar bedenkingen, dan was ik gerust koffie gaan drinken, uiteraard, laat ons van gedachten wisselen. Ik had me vermoedelijk niet aangepast, maar ik was zeker wel een gesprek gegaan. Maar dat heeft hij nooit gedaan, dus tot nu toe, ik weet niet hoe die man eruit ziet.
Je hebt ook geen naam gekregen.
Ik heb wel een naam gekregen, maar Ja, ik ga hem niet bij zijn thuis gaan opzoeken in elk geval.
Maar zou je ook niet dan de behoefte hebben om... Als je nog misschien weer een jaar verder bent, jij ook weer wat verder in dat proces bent, om dan gewoon eens eventjes wel contact met hem op te nemen en gewoon eens dat gesprek aan te gaan van jeetje, maar wat is er nou gebeurd? Want als je hij denkt waarschijnlijk al, ik doe dit even, mm-hmm. zonder dus zich te realiseren wat voor bizarre impact dit op jou heeft als persoon.
Ja.
Niet als iemand die zich even op social media even een snelle foto daar neerzet. Mm-hmm. Maar gewoon als persoon, als mama van de kindjes, als partner.
Ja. Maar dat is iets waar bijna niemand bij stil heeft gestaan. Want dat vond ik ook heel raar tijdens heel die mediahetsen. Want het is echt een mediahetsen geweest. Ik
ja, maar hier in Nederland ook,
bij het 7 uur journaal.
Allemaal interviews.
Ja, het was echt heel heftig. En dan stond er ook zo in het groot in de kranten de zaak Kaat Bolle. En ik voelde me echt zo gedepersonaliseerd dat ik zo wel iets had van... Oh, maar ik ben wel Kaat, hè. Ze vergaten zo precies dat er een mens van vlees en bloed achter zat. Ik was zo precies een of ander cartoonpoppetje geworden of zo. Dus dat was heel vreemd. En misschien dat ik nog ooit met mijn aanklager ga praten. Ik weet het niet. De media heeft hem ook benaderd. En hij was vooral heel boos omdat ik nu nog een groter forum kreeg. En dat was niet zijn bedoeling.
Nee, maar daar had hij van tevoren ook over kunnen nadenken.
Ja, ik denk dat ze eigenlijk gedacht hadden dat ik zo een braaf vrouwtje was geweest. Dat ging slikken. Dat had gezegd, oh, een waarschuwing. Ah ja, oké, ik ben in de fout geweest. Ik zal mij aanpassen. En ik denk niet dat ze verwacht hadden dat ik... een strijden ging trekken, zeg maar. En dat ze zich daar misschien wel wat in vergaloppeerd hebben.
Ja. En dat jij inderdaad dus eigenlijk nu nog meer bekendheid hebt gekregen. Ja. Een nog groter platform. Om gewoon lekker te doen wat jij kan.
Ja, wat ik ook wel heel spannend vond, hoor. Want toen ik naar buiten ging brengen, dat ik mijn titel dan heb neergelegd, was er wel zo, mijn interne criticus, we hebben hem allemaal, die zei van, oei, maar straks gaan ze zeggen, ah, daar heb je Kaat weer. Ze moet weer mediageil zijn. Ze heeft weer aandacht nodig. Dus die avond, voordat ik wist dat het dan in de krant ging komen, heb ik ook echt niet geslapen, omdat ik echt dacht, het is zo... Een dubbeltje op zijn kant dat twee kanten uit kan. Hè. Voor hetzelfde geld valt het goed. En krijg ik inderdaad stoere vrouwen achter mij. En schaart het feminisme zich achter mij. Wat ik op zich zou hopen natuurlijk. Of, ja, we leven nog altijd in een patriarchale samenleving. En ga ik toch weggezet worden als de slet die je extra aandacht probeert te verkrijgen.
Ja.
Nee, dus dat vond ik wel spannend. En ik ben heel blij dat het anders is uitgedraaid, maar dat vond ik wel pittig, hoor.
Ja, maar sowieso, hè, zonder dat of je nou gelijk de slet zou krijgen als label, er wordt natuurlijk heel veel en heel snel een oordeel geveld over dat als iemand wat doet, dat inderdaad is gewoon om aandacht te krijgen.
Mm-hmm.
En als je inderdaad even vanuit een afstandje gaat kijken en jou niet kent en jou niet als persoon, zeg maar, in acht neemt daarin.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk de perfecte publiciteitsstunt.
Ja.
En jij kan gewoon lekker blijven doen wat je doet, eigenlijk. Er is niet zo heel veel veranderd.
Nee, dat klopt.
Alleen iedereen kent nu Kaat Bolle.
Ja.
Als de seksuoloog. Want je bent nu ook niet meer de psycholoog.
Ah,
nee, je bent
nee,
nu
nee,
nog
dat
meer,
ben ik niet meer
de seksuoloog.
Dat is waar. Maar zo voelde het toen niet. Achteraf bekeken heeft het mij zeker geen windeieren gelegd. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar het was toen echt op persoonlijk vlak heel heftig. En het heeft mij ook echt wel zeker 2 jaar geduurd om daar zo terug wat van op te krabbelen. Dat ik ook zo mezelf wat terugvond en mijn sexiness wat terug kon omarmen.
Dat het er weer mocht zijn.
Ja, en dat het ook gewoon helemaal oké was. En dat ik er niet meer bij moest nadenken van oh. Dus dat heeft wel een tijdje nodig gehad.
Ja. Hey, wij gaan het zo nog heel veel meer hebben over... Hoeveel mag je nou van jezelf tonen als seksuoloog, als therapeut? En hoe belangrijk is het eigenlijk om als seksueel wezen in het leven te staan? Zeker als je dan seksuoloog bent.
Mm-hmm.
Hey, als ik jou vraag 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes, welke zijn dat dan?
Connectie, lichtheid, ontsnappen, speelsheid. En laten we erotiek er ook nog maar aan toevoegen.
Ja,
toch wel.
Maar wat is dan bijvoorbeeld voor jou het verschil tussen erotiek en speelsheid?
Ik denk dat er een grote overlap tussen zit, maar ik denk dat er ook veel mensen seks soms te serieus nemen. Dat zie ik bij mij in de praktijk heel vaak. Ja, natuurlijk ook als er problemen geweest zijn, wordt dat zoiets heel beladen, iets heel zwaar. En dan denk ik, oh, er is al zoveel in het leven, zo zwaar. Seks is juist zo'n moment om los te laten en te kunnen teasen. En ha, is gewoon even niks te moeten en gewoon te kunnen zijn. En ik denk dat heel veel mensen de speelsheid verliezen in het leven in het algemeen, mm-hmm. maar ook in bed. Dus ik vind dat wel een hele belangrijke.
En denk je dat mensen het altijd verliezen of soms vanaf begin bijvoorbeeld van een relatie al niet doorhebben of zich niet bewust zijn van de speelsheid van seks, die seks mag hebben?
Ja, ik denk dat er inderdaad ook heel veel mensen, vrouwen zeker, zijn die ook gewoon meegekregen hebben in hun opvoeding, hè? Dat seks iets zondig is of iets waar je niet mee te koop loopt, wat iets is voor in de slaapkamer.
Maar dat doe je ook niet, Kaat. Je loopt er ook niet mee te koop.
Ik had het ook niet over mezelf, Nienke. Maar bij veel mensen zit er inderdaad nog wel heel veel schaamte op. En wordt het kleiner gemaakt, terwijl speelsheid maakt het juist groter natuurlijk. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een persoonlijk proces is om een seksualiteit en daarbij ook die speelsheid te leren omarmen.
Ja, en wat is speelsheid? Want als we het hebben over spelen mm-hmm. en speelsheid, dan dan kan je een spelletje spelen. Je bent als in de associatie met kinderen, nou, die spelen, dus die gebruiken hun verbeelding. Ja. Doen ze heel veel aan rollenspellen, dat soort dingen. Maar heel veel volwassenen weten natuurlijk ook helemaal niet meer wat speelsheid is.
Ja, dat is zo
hoe dat
jammer.
Werkt, hoe dat voelt. Letterlijk, ook als je kijkt naar dat vind ik altijd een beetje stom, maar het klinkt een beetje als een dooddoener, maar die hele generatie die dus nu aan het opgroeien is zonder gebruik te maken van hun verbeelding, van hun fantasie, van het hele idee van oh ja, maar we gaan vader en moedertje spelen of we gaan broertje, zusje, we gaan weet je, van alles, mm-hmm. bedenk het maar. Mm-hmm. Die verliezen al heel snel het vermogen om te spelen.
Dat is jammer, hè?
En hoe kan je dus dan verwachten dat zij dus als volwassenen dat wel kunnen?
Ja. En dat is iets waar ik in mijn praktijk best wel vaak mee werk. Ik ben een beetje een out-of-the-box therapeut. Dat hadden we al besloten ondertussen. Hè? Ik werk ook altijd met huiswerkopdrachten. En als ik zo echt van die uptight mensen heb, waar ik van voel van, oei, er zit hier een bezemsteel in die er niet in moet zitten. We moeten toch op zoek naar die speelsheid. Dan heb ik bijvoorbeeld het slagroomspel. Dat is zo'n spel met mijn kinderen. Waarbij dat je zo je hoofd in een staandertje doet. En dan heb je zo slagroom. En dan moet je draaien. En dan kan dat slagroom in uw gezicht gecatapulteerd worden. Wat een super grappig spel is. En dat geef ik dan altijd aan mijn uptight mensen mee om dat te spelen. Soms speel ik dat in de sessie en je ziet dat die dat verschrikkelijk vinden, want dan hangt hij heel een gezicht vol.
Maar dat doe jij ook wel eens actief
absoluut.
In de sessie?
Ja, zeker weten. Dan kunnen ze niet ontsnappen, hè.
Oh, ben jij erg?
Ja, zeker. Maar mijn mensen weten waar ze voor kiezen als ze naar mij komen.
Ja, want bij de intake staat, wees gewaarschuwd, het kan zijn dat je het slagroomspel moet doen.
En dat niet helemaal. Maar
een kleine disclaimer.
Disclaimer. Misschien moet ik die toevoegen, ja. Maar ik denk wel dat dat zo van die dingen zijn en die hebben niet rechtstreeks met seksualiteit te maken. Maar die dwingen u zo wel wat vanuit je comfortzone naar je stretchzone te gaan. En ik denk dat wel heel belangrijk is.
Ja, maar dat is dus wel inderdaad super leuk om het op die manier te kunnen. Mm. Heel veel mensen die weten het gewoon, die kunnen dat dan ook gewoon echt niet. En die denken ook dat soms van dat speelsheid hem dan zit in dat je een keertje kan lachen om iets wat er gebeurt. En natuurlijk, dat is onderdeel van en zit in lichtheid en het niet te serieus nemen, maar inderdaad echt het spelender. Wijs.
Ja, en ook zo geen schrik hebben om je belachelijk te maken. Hè? Want dat zit er dan vaak onder. Hè? Van, oh nee, en als ik dan iets raar ga zeggen of iets raar ga doen. Terwijl, als je zit met iemand die je graag ziet, maakt dat helemaal niet uit. Hè? En dat is inderdaad iets wat veel mensen dan moeten leren. Hè?
Ja, maar leuk. Hey, de 5 kutkeuzes. Mm-hmm. Oh, wat ben ik blij dat ik niet bij jou in therapie ben. Zeg.
Wat? Wie weet wat je nog zou kunnen leren.
Absoluut. En ook als jou, van jou als therapeut. Nee, daar niet van. Maar echt, ik vind slagroom gewoon echt niet lekker. En helemaal, dat is dus een van de dingen waarvan ik altijd denk, dat je met van die chocolade dingen en zo.
Het is ook niet zo mijn ding. Maar therapeutisch.
Al die calorieën.
Ook dat nog
ook
eens.
Ook dat nog. Slagroom gaat ontzettend stinken. Dus dat is wat er in mijn hoofd hangt.
Ja, kijk. Ja, en als je in je hoofd zit, kun je geen goede seks hebben.
Nee, precies. Dus is voor mij geen optie.
Nee.
Maar ik loop graag een dagje met je mee, hoor.
Altijd welkom.
Hey, de 5 kutkeuzes.
Yes.
Jouw eigen lichaam naakt of in lingerie?
Naakt.
Verleiden met bewegen of met woorden?
Met woorden.
Als seksuoloog met individuen werken of stellen?
Stellen.
Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen?
Nooit meer knuffelen.
Vol overtuiging. Massage ontvangen of een sexy dans geven?
Een sexy dans geven?
Ja.
Ja, ik denk het wel.
Ja, dat mag, hoor.
Ja, dank je.
Ja? Ja. Maar doe jij dat ook wel eens, dat soort dingen?
Ja, nu meer als vroeger. Ik heb een tijdje gehad dat ik er inderdaad wel in geblokkeerd was. Maar nu zit ik wel terug echt helemaal goed in mijn vel. En ik merk dat inderdaad ook verschil maakt. Vroeger zou ik bijvoorbeeld zeker voor mijn eigen lichaam en lingerie gekozen hebben. Want dan dacht ik, dan kan ik nog een hoog slipje aan doen en dan kan ik nog een beetje dit en dat.
Ja, en dan ook nog dus bedekkende lingerie.
Ja, liefst wel, hè. Ja, ja. Want ik heb een tweeling gehad. Dat doet iets met een vrouwenlichaam natuurlijk. Dus mijn buik is uiteraard niet zoals hij daarvoor was. En vroeger had ik daar wel veel meer complexen rond. En nu zit ik wel goed in mijn vel. Ik ben veel aan het sporten. Ik vind mijn lijf sowieso fantastisch, want het heeft 2 kinderen ineens gemaakt. Hoe cool is dat uiteindelijk? Dus ik zit nu wel echt veel beter in mijn vel, waardoor ik ook dingen zoals verleiden en dansen en naakt door het huis huppelen, bij wijze van spreken, ook veel meer zal doen. Wat ik ook heel leuk vind, omdat mijn kinderen dat dan meekrijgen. En ik ben opgegroeid in een gezin, we hadden 4 kinderen, waarin dat naaktheid echt een beetje taboe was. De deur ging op slot en daar werd heel stiekem over gedaan. En ik ben heel blij dat ik mijn kinderen nu iets anders kan meegeven, want dat vind ik wel heel belangrijk, precies.
Ja, en dat is dan wel grappig, hè? Want jij hebt het over vroeger, terwijl voor zover ik het een beetje heb meegekregen, gaat het over een periode van 2 jaar, toch ongeveer? Van dat je dus de transitie van heel veel sporten, veel bewegen,
ja,
lekkerder in je eigen lijf komen te zitten. En dat is natuurlijk wel om het een beetje in perspectief te plaatsen. Er zijn heel veel mensen die hebben het, als ze het over vroeger hebben, dan denken ze, ja jeetje, maar als ik dat nu dan moet gaan doen, dan doe ik er 10 jaar over. Maar voor jou is het ongeveer zo'n
2 jaar. Ja, inderdaad. Ja.
En dat het dan dus binnen 2 jaar zo'n verschil kan maken.
Absoluut. Ja, ik voel dat ik mezelf zo terug heb. Soms voel ik me bijna zo terug als toen ik nog student was. Dan was ik ook degene die op de bar aan het dansen was en leuk deed en lang opbleef en licht was, speels was. En dat ben ik zo wat kwijtgeraakt, ook met de tweelingzwangerschap, die ik heel heftig vond. Een tweeling hebben vond ik ook heel heftig, want eigenlijk wou ik stiekem maar 1 kindje. Ik was even vergeten dat het leven niet zo maakbaar was. Dus vond ik wel heel heftig om 2 kinderen te hebben. Sowieso ook, ik heb een keizersnede gehad, wat ik heel spijtig vond. Want ik was waarschijnlijk de enige vrouw op de wereld, maar ik keek echt uit naar een vaginale bevalling. Ik dacht echt, wow, dat moet zo fantastisch zijn om in die oerkracht te staan. En ik had er om een of andere reden helemaal zin in. Maar mijn zoon lag van onder en die lag in stuit. Dus dan is het geen optie. Dus ik moest sowieso al een keizersnede, wat ik al heel spijtig vond. Dus ik voelde mij al gefaald.
Dus er zat heel veel zwaarte inderdaad,
ja,
zo.
Ja.
Omheen.
Ja, ik voelde mij al gefaald. En dan lukte het ook nog niet eens om borstvoeding te geven. Dus voelde ik mij opnieuw gefaald. Dus mijn lijf had bij al die dingen die ik graag wou, niet gedaan wat ik wou. Waardoor het moeilijk was om mijn lijf graag te zien. Mijn lijf was sowieso veranderd door die tweelingzwangerschap. Maar het deed dan ook nog niet eens wat ik wou dat het deed. Mm-hmm. Dus ik ben mezelf daar echt wel een stukje kwijtgeraakt. Ja, sowieso met 2 baby's. Hè. Dat was de ene baby eten geven, dan de andere baby eten geven, dan kolven. Want hè, als de borstvoeding niet ging, moest ik toch op zijn minst zeker kolven. what was I thinking, denk ik nu. Maar ik had toen allemaal rare ideeën in mijn hoofd zitten. En dan had ik nog een half uurtje de tijd om zo de flesjes nog even af te spoelen en te kijken waar de vaatdoeken waren. En dan moest ik alweer beginnen met de ene baby. Dus ik leefde ook echt op automatische piloot. En daar ben ik mezelf zo aan kwijtgeraakt. En toen ik dan zo een beetje boven water kwam, toen kwam de psychologencommissie eraan.
Ja, en dat is dan zo grappig, hè? Dus dan word je eigenlijk daarin met die commissie word je beschuldigd van te sexy zijn.
Ja.
Terwijl het laatste wat jij voelde,
absoluut,
was sexy.
Ja, helemaal niet. Echt helemaal niet.
Dat is toch eigenlijk, is dat doel. Dat had je misschien. Heb je eraan gedacht om dat als verweer in te brengen?
Maar ik voel me niet sexy.
Ik voel me helemaal niet sexy. Dit is hoe mijn afgelopen jaren eruit hebben gezien. Dat ik daar nou eenmalig op het podium ga staan in een corset. Dat, wat heeft dat dan voor betekenis?
Ja, ja. Niet aan gedacht. Had ik misschien moeten doen.
Voor een volgende keer.
Kijk, kijk.
Hey, maar jij omschrijft dit natuurlijk allemaal zo. En dat klinkt allemaal zo logisch. En er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die daar doorheen gaan op hun eigen manier.
Mm-hmm.
Was jij ervan bewust dat al die verschillende dingen speelden op dat moment? Of is dat iets waar je nu naar terug kan kijken?
Ik was me er toen wel al deels van bewust. Want ook toen heb ik heel veel zitten wenen. Omdat ik een keizersnede had, omdat die borstvoeding niet lukte. We woonden dan ook nog in bij mijn ouders. En mijn moeder heeft een herseninfarct gehad, een tiental jaar geleden. Die is een beetje ontremd. Nou, het schat van een vrouw, we zijn blij dat we haar hebben. Maar ze is een beetje ontremd. Dus die gaf dan ook soms van die opmerkingen over mijn moederschap, die helemaal pats aankwamen, terwijl ik me dan al niet goed voelde. Dus ik was me daar toen wel redelijk bewust van. Maar ik had toen echt de kracht niet om er iets aan te doen. Ik was echt aan het overleven en ik dacht, voort. Mijn seksualiteit en mijn speelsheid, dat komt wel weer. Wat ik wel heel snel ben gaan doen ook, is dus terug gaan werken in de praktijk. Omdat ik werken veel minder zwaar vond als bij mijn kinderen zijn. Mm-hmm. Voor mij was dat echt even ontsnappen. Want ik moest maar alleen op de mens tegenover mij gefocust zijn.
Lekker is dat, hè?
Manneke, lief! Echt waar. Terwijl thuis had ik 2 wenende baby's die van alles wat mij nodig hadden. En een man. En dan moest er gekolfd worden. En weet ik veel wat allemaal. En dacht, nou, laat mij maar werken. Dus dat is wel iets wat ik toen al bewust gedaan heb. Omdat ik me in mijn werk wel nog kaat voelde. En thuis voelde ik mij niet meer per se kaat. Voelde ik mij het moederdier of zo.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik toen wel mee bezig geweest. En uiteindelijk ben ik dan ook beginnen sporten, vooral voor de kindjes, omdat ik dan een tweeling had. En ik vond ook dat ik die veel lichamelijk contact moest geven, uiteraard. Dus ik hefte die altijd met 2. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer en kreeg ik heel veel lichamelijke klachten. Kwam ik helemaal vast te zitten omdat al mijn spieren verkrampten. En dan ben ik uiteindelijk gaan sporten, ook weer voor de kindjes. Maar dat was een motivatie wel die ik nodig had om het eens voor echt te doen. Want ik was zo'n vrouw die altijd een fitnessabonnement nam en andere keer ging. En dan daarna dacht, tum, 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 goed dat mijn man dit niet weet. Zo'n vrouw was ik. Maar nu, omdat ik echt zo die motivatie voor de kindjes had, is het mij wel gelukt. En eigenlijk is het toen ook stilletjes aan beter met mij beginnen te gaan. Omdat ik door het sporten ook wel merkte wat mijn lichaam wel kon. En dat het soms wel deed wat ik nodig had dat het deed. En dat het heel krachtig was. En dan ben ik wel opnieuw terug van mijn lichaam gaan leren houden. En dat was wel wat ik nodig had.
Ja. Ja. En dat vertrouwen dat je lijf dingen kan is zo, zo verschrikkelijk belangrijk. Zeker als het je eigenlijk zo heeft teleurgesteld.
Mm-hmm.
Zo in de steek heeft gelaten.
Ja, toen zag ik dat zo. Maar ja. Nu denk ik, ik heb 2 baby's gemaakt.
Mijn
lijf, voilà, mijn lijf heeft mij niet in de steek gelaten.
Nee, bizar
maar
is dat,
toen
hè?
Voelde dat echt, echt als falen.
Ja.
En ook die borstvoeding dan. Maar ik vind borstvoeding fantastisch. Hè? Laat me daar duidelijk in zijn. Maar zeker bij ons in België heb je wel zo'n beetje de borstvoedingsmafia. Die vindt dat enige juiste voor het kind is. En ja, ik had ook alle onderzoeken gelezen die aangaven dat een vaginale bevalling veel beter was voor het kind en de hechting en bla bla bla. Dus ik dacht echt, oh nee, ik heb ze dit al ontzegd. En de borstvoedingsmafia gaf me dan toch ook wel aan dat ik ze nog iets anders ging ontzeggen als ik ze geen...
Dus eigenlijk was je al een slechte moeder?
Ja.
Zonder dat je daadwerkelijk iets had kunnen doen?
Ja. Ja, in mijn hoofd.
In jouw hoofd.
Nu zie ik dat gelukkig anders. Maar
ja. En wat je zei over dat weer snel gaan werken. Ik vind dat sowieso iets magisch in ons werk. Joh, dat onze privéwereld kan aan alle kanten aan het rommelen zijn. Mm-hmm. Het kan één groot chaos zijn. En dan ga je die praktijkruimte in. En dan het enige wat je hoeft te doen is beschikbaar te zijn voor je cliënt.
Ja.
En je richten op de cliënt. En dat is zo bizar hoe dat werkt.
Ja, het is fantastisch, hè?
En dat dan dus inderdaad dat de lichtheid die je dan dus voelt. Terwijl ja. er zoveel mensen zijn die zeggen, jeetje, het lijkt me zo zwaar werk.
Mm-hmm.
Maar het is dus, ja, natuurlijk, je hoort hele heftige dingen af en toe.
Absoluut.
Nou, af en toe, met een grote regelmaat. Ja. Maar en je weet, ik ben van betekenis voor deze mensen.
Mm-hmm.
Het gaat helemaal niet om jou.
Mm-hmm.
Je hoeft het te zijn.
Ja. En ook in mijn therapie gebruik ik echt super vaak humor. Ook als mensen heftige dingen vertellen. Ik had gisteren nog een meisje die ik al heel lang volg. Al 15 jaar of zo. Een jonge vrouw. En ik ben heel hard altijd voor haar. Heel liefdevol, maar heel
tough
hard.
Love.
Tough love. Mm-hmm. Absoluut. Ze heeft dat
het.
Nodig.
Yeah.
Ik hou ook echt van haar, maar ze heeft dat nodig. En ze zat te wenen, En ik deed er nog een schepje bovenop. En op een duur kogelt ze haar volgeweende zakdoeken naar mij en zegt, Kato, wop. En ik zeg, och, dat is hier ook de eerste keer dat ik bekogeld werd. En ze moest lachen en ze kwam ze halen. En meteen was heel die spanning eruit. En dan denk ik, ja, dat is er ook. Het is niet alleen maar zwaar. Vaak eindigt het wel met een opgelucht gevoel of met wat humor. Het is niet alleen kommer en kwel. En wat ik ook altijd zeg, als de mensen bij ons komen, want ik praat bijna altijd over mijn mensen in plaats van mm-hmm. mijn cliënten, als de mensen bij mij komen, dan hebben ze het inderdaad super zwaar, want anders zouden ze niet komen. Maar je ziet die keer per keer er wel op vooruit gaan en je ziet dat die anders naar elkaar kijken en dat die lichtjes in die ogen terugkomen en dat ze wat minder verwelkt zijn en dat is fantastisch. Ja. Hè? In het begin is het heel zwaar, maar naarmate je verder in het proces komt, mocht je ook wel getuige zijn van een prachtig proces. En dat vind ik zo een voorrecht, dat ik zo dichtbij bij mijn mensen mag komen, dat die mij toelaat in hun meest kwetsbare stukken en dat ik hun echt mag ontmoeten en getuige mag zijn van die reis. Dat is fantastisch. Hè?
Dat is zo waardevol. Hè?
Absoluut.
Ja. Ja. En ik denk dat in de humor, je maakt geen algemene grapjes. Je maakt grapjes die van toepassing zijn op hun verhaal.
Mm-hmm.
En daarmee laat je natuurlijk ook merken, maar ik ken jou.
Ja.
En ik weet ook dat onze relatie goed genoeg is. Ik kan dit zeggen.
Mm-hmm.
Dat weet ik.
Ja.
En dat weet jij ook.
Voilà.
Dus in plaats van dat je de ander belachelijk maakt of
Och,
juist
nee,
onveilig laat
niet.
Voelen, creëer je juist heel veel veiligheid.
Ja.
Omdat de ander dan ook even voelt van, ja, dat klopt. Jij kent me misschien wel beter dan dat ik nu op dit moment wil toegeven.
En dat ik zo willen ja. misschien. Ja.
Hey, wij gaan naar de stellingen toe.
Mm-hmm.
De eerste.
Ja?
Om een goede seksuoloog te zijn, moet je zelf ook uitstralen dat je een seksueel wezen bent.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je een goede seksuoloog kunt zijn, ongeacht hoe dat je eruit ziet, ongeacht wat dat je uitstraalt. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je open-minded bent en dat je open staat voor de uitstralingen van je mensen. Want dat was zo hetgeen wat ik misschien nog het moeilijkste vond aan mijn veroordeling dan. Dus dat ik dacht, ja, maar die aanklager, als die seks als zoiets negatiefs ziet en er sexy uitzien ook als zoiets negatiefs ziet, je moet maar eens als misbruikt meisje bij hem op de bank terechtkomen en er goed uitzien of een beetje décolleté hebben. Hoe kijkt die man dan naar zijn mensen? Dat vond ik dan nog bijna het moeilijkste. Dus ik denk, je hoeft u niet heel seksueel te uiten, maar je moet wel openstaan voor de uitingsvormen die onze mensen met zich mee kunnen brengen. En ik denk dat die openheid en die open-mindedheid, dat die wel heel belangrijk is.
Denk je dat daar dan nog een verschil zit? Want ja, ik weet even niet hoe dat dan in België is. Maar in Nederland heb je natuurlijk het onderscheid tussen de medisch seksuologen en de psychologische seksuologen. Waarbij ik me kan voorstellen dat als je het hebt over medische seksuologie, is natuurlijk heel medisch, functioneel,
ja.
Lichamelijke afwijkingen, aandoeningen, anything, bijwerking van medicatie, waardoor er seksuologische problemen ontstaan. Dat is natuurlijk de benadering daarvan, de behandeling daarvan, de protocolaire zorg daaromheen is natuurlijk vaak anders
mm-hmm.
dan wanneer je bij een seksuoloog terechtkomt zoals jij en ik, waarbij het veel meer gaat over de hele context, ja, over de relationele dynamieken, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Denk je dat het daarin dan nog een verschil maakt in hoe open-minded je bent als seksuoloog?
Ik denk dat je waar je ook werkt als seksuoloog, dat je open-minded moet kunnen zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Voor mij als Belg, waar die tweedeling niet is, vind ik die tweedeling ook heel bizar. Omdat ik denk, ja, maar het medische, dat gaat ook effect hebben op u als persoon. Dat gaat ook effect hebben op uw relatie. Gaat effect hebben op uw seksleven. Ook al heeft het dan een medische oorzaak, hè, maar die uitwerking gaat wel heel psychologisch zijn. Dus ik vind dat zelf een beetje een bizarre tweedeling. En ik denk dat dat soms ook een risico is, dat we bepaalde dingen te medisch maken. Net zoals bekkenbodemtherapie. Ik snap dat dat bij een fysiotherapeut of een kinesist, zeggen wij in België, dat dat helpend kan zijn. Maar van de andere kant denk ik, ja, dan leert je daar een trucje met je spieren, wat eigenlijk niks meer met seksualiteit heeft te maken. En dan gaat je dingen inbrengen, terwijl je lichaam helemaal niet penetratie klaar is. Want ik neem aan dat je niet opgewonden bent als je bij de fysiotherapeut op de bank ligt. Afhankelijk van uw fysiotherapeut misschien. Maar,
nou, Kaat.
Oh, foei, dat doet het weer niet, Kaat.
We gaan weer therapeuten seksualiseren. Dat doen we toch niet?
Sorry. Kunnen we dit eruit knippen?
Nee.
Maar dat vind ik soms moeilijk. Dat we seks zoiets te medisch maken. Als een trucje, inderdaad.
Iets te plastisch.
Ja, en dan denk ik, goh, maar je kunt die dingen niet lostrekken van elkaar. En in België, in de opleiding psychologie, zit ook geen enkel vak seksuologie.
Mm-hmm.
Dat kan toch niet?
Ja, bij ons zitten er een aantal. Nou, terwijl ik dat nu zeg, denk ik, ja, ik weet niet of het. Ik weet dat er nu een minor seksualiteit en diversiteit,
ja,
wordt aangeboden, maar die wordt vanaf nu, ja, aangeboden. En ja, ik zit ineens te denken of het wel over de seksuologie ging, of dat het vooral de relationele vakken,
ja,
waren, bedenk ik me nu. Want ik heb wel altijd, inderdaad, de keuzevakken gingen wel altijd over, in mijn beleving, zeg maar die vakgebieden.
Ja.
Alleen ik denk meer relatie dan seksuologie.
En dan ook weer de keuzevakken. Eigenlijk, ja, zouden dat toch, ja, verplichte basis, vakken, ja, moeten zijn.
Ja, maar dat is toch ook bijvoorbeeld bij de huisartsopleiding, bij de geneeskundeopleiding.
Ja.
Het is er gewoon niet.
Nee. Het is gruwelijk, hè?
Ja.
Want dat is ook echt waarom ik seksuologie ben gaan bijdoen. Hè. Ik had eerst mijn master psychologie en dan ben ik stage gaan lopen in een jeugdgevangenis. Waar er allemaal jongens zaten, onder de 21, opgesloten. Vaak omdat die verkrachtingen of aanrandingen hadden gepleegd. En ik werd er dan binnengegooid als jong popje.
Super niet sexy.
ja, die jongens wouden inderdaad van alles met mij doen, buiten therapie krijgen. Er was ook nog eens een Nederlandse jeugdgevangenis. En ik was toen nog een heel braaf Belgisch meisje. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt mij hier? En ik had geen enkel vak over seks gehad. Ik wist niet hoe ik daarover moest praten. Ik wist niet welke woordenschat geschikt was. Ik kon die overdracht niet helemaal plaatsen. Ik had echt zoiets van, wat is dit?
En heb jij ook op een school gezeten met alleen maar meisjes? Of had jij wel al mix?
Een groot deel heb ik. Ja, ik heb tot mijn 12 jaar op een meisjesschool gezeten. En dan mijn middelbaar heb ik wel.
Oké, okay, dus zeg maar, de, ja, hele interactie, daar was je in je puberteit wel al mee.
Ja, dat wel.
Want
dat
ik sprak Wim Slabbink.
Yeah.
En die had dat dus. Nee, die had dat dus helemaal niet.
Ja. Ja, dat had ik gelukkig nog wel.
Ja.
Maar toen in de jeugdgevangenis had ik echt zoiets van, maar ik kan voor mijzelf, naar mijn aanvoelen, geen goede psycholoog zijn als ik niet meer van seks weet. Want dat is zo'n basisdrijfveer voor heel veel mensen en heeft zoveel impact op onze quality of life, dat ik zo het gevoel had, ik kan hier toch nog iets bij spijkeren. En toen ben ik dan nog seksologie aan mij bij doen.
Oh, wauw. Ja. Dus daar in die Nederlandse jeugdgevangenis, ja, werd jij dus eigenlijk zo geconfronteerd, dus ook met dat jij ook werd geseksualiseerd?
Ja, en dat is iets wat ik ook echt niet kende. Want ik ben eigenlijk heel braaf opgegroeid.
Ja.
Mijn mama is godsdienstlerares. Mijn papa was hoofdinspecteur bij de politie. Dus ik ben ook heel lang misdienaar geweest. Ik ben lector geweest. Ik ben echt.
Wauw, wat een transformatie dan, Kaat.
Amai, ik was ook nog maagd toen ik op mijn 18e op kamers ging. Er is een wereld voor mij open gegaan, laten we het zo
daar
zeggen.
Daar in de jeugdgevangenis.
Ja, daarvoor ook al gelukkig. Maar inderdaad, dus van oorsprong ben ik ook heel, heel katholiek en heel braaf opgegroeid. Dus dat was voor mij echt een zoektocht wel.
Oh, wauw.
Ja.
Oh, Ja, want ik heb dus inderdaad echt vanaf dat ik wist rond mijn 13e al dat ik dus die seksologie in wilde. Maar ik wist ook al vanaf heel jongs af aan hoe ik er fysiek uitzag. Mm-hmm. En dat was niet als standaard 12, 13-jarige. Dus bij mij werd al vanaf heel jongs af aan werd juist gezegd: zorg nou dat als je echt mensen wil gaan helpen, wees niet te sexy.
Ja.
En dat was met alle liefde van de wereld bedoeld.
Ja.
Maar als je echt mensen wil gaan helpen, dan moet je ook zorgen dat ze daar dus niet door worden afgeleid. Mm-hmm. En dat ze je daarin serieus nemen.
Dat ze je daarin serieus nemen.
Ja.
Ja.
Volgende.
Ja.
Als je als therapeut werkt, moet je er altijd rekening mee houden dat je niet meer toont van jezelf dan nodig is voor je cliënten om te zien.
Nee, dat vind ik niet. Ik heb een openbaar Instagram, dus mijn mensen uit de praktijk kunnen dat ook volgen. Daar toon ik mezelf soms in bikini, soms wenend, als ik mijn kinderen niet aan kan.
Volgens mij was je onlangs in Gambia.
Ik was in Gambia, daar loopt je in bikini rond. Maar inderdaad, nu pas op, hè, toen ik veroordeeld was door de psycholoogcommissie, had ik ineens 10.000 extra volgers op Instagram. En die waren allemaal teleurgesteld.
Ja,
die zijn allemaal
over de inhoud.
Ja, waar zijn nu die sexy foto's? Ik zie hier alleen een blijdende mama. Sorry jongens. Maar ik vind wel dat ik een mens mag zijn. Mijn mensen kunnen er ook voor kiezen om mij te volgen of niet. En ik vind dat therapie ook juist heel fel draait over de ontmoeting van de ene mens tot de andere mens. Daarom dat ik ook altijd over mijn mensen spreek en niet over mijn cliënten, omdat dat voor mij voelt alsof er een niveauverschil of een afstand of zo is. En zo ben ik ook wel heel veel opgevoed in de psychologieopleiding die ik kreeg. Dat je een blanco blad moest zijn. Je mocht eigenlijk geen persoonlijkheid hebben. En jij stond boven je cliënten en je ging wel eens zeggen wat hij of zij moest doen. Maar dat is niet wie ik ben. Dat werkt gewoon niet voor mij. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn waar dat heel goed voor werkt. Hè? Zeker oudere mensen die nog opkijken naar meneer dokter. Ik kan me snappen dat dat voor sommige mensen goed werkt. Maar dat is niet wie dat ik ben. En ik denk dat echtheid juist heel belangrijk is. Ik verwacht van mijn mensen dat ze echt zijn. En dat ze zich tonen zoals ze zijn. Hoe kan ik dat verwachten als ik daar zelf niet echt zit?
En je kan veel beter die verbinding
absoluut
aangaan met de ander. En die verbinding is zo vaak waar ze naar op zoek zijn.
Ja, daar begint en eindigt het mee. Ja. Hè?
Ja.
Absoluut.
Ja, en jij zegt nu, oudere mensen zijn dat wat meer gewend. Ik denk dat daar absoluut een deel van waar is. Mm-hmm. Terwijl wat ik heel veel, ik heb toevallig namelijk gisteren ook nog, die krijgt dit waarschijnlijk ook te horen, die zei ook nog van ja, en dan luister ik naar jouw podcast. Mm-hmm. En dan denk ik, oh ja, je bent dus tegenwoordig ook als therapeut. Het beperkt zich dus ook niet alleen maar tot die praktijkruimte. Mm-hmm. Maar je bent zo vaak op meerdere plekken aanwezig in hun leven. Op meerdere momenten. En dat is niet omdat, het is niet zo dat omdat jij meer van jezelf toont, zij geen keus hebben.
Mm-hmm.
Nee, zij hebben de keus als zij willen
absoluut
meer van jou toe te laten in hun leven.
Ja.
Op een helpende, toegevoegde manier.
Zo is dat.
Dat het echt van toegevoegde waarde is. En van oudsher is dat natuurlijk heel erg duidelijk, was het altijd, jij doet er niet toe, mm-hmm, als therapeut zijnde. Ik denk dat jij als therapeut er absoluut wel toe doet. En dat betekent inderdaad niet dat jij een oordeel hoeft te hebben over de dingen die er spelen.
Dat staat er los van, denk ik, hè?
Maar jij als persoon doet er wel toe.
Uiteraard.
En het is inderdaad, ik weet nog wel dat, dat Esther Perel, die zei dat denk ik een jaar of 6 geleden. Die was ook heel erg die is ook heel erg opgevoed in de, jij mag er niet zijn in de ruimte.
Mm-hmm.
Maar denk ik, als we ondertussen weten wat de therapeutische relatie voor impact heeft op de therapie.
Die bepaalde therapiesucces, ja, hè? Dat blijkt uit elk onderzoek.
En om die therapeutische relatie te laten floreren, moet jij iets van jezelf meebrengen. Want het klikt niet met elke therapeut. Dus kennelijk doet het er wel toe,
mm-hmm,
wie er tegenover je zit. En niet in de vaardigheden, maar in de persoon. En
toen
hoorde ik Esther Perel, die zei toen ook van, I'm too much of a person not to be in that room.
Ja.
En toen dacht ik, nou, als Esther dat kan zeggen.
Voilà.
Dan mag ik dat ook zeggen.
Absoluut. Goeie quote.
Ja. Maar dat is toch gek dat je dus eigenlijk dat soort dingen, dus wat je eigenlijk altijd al voelt, maar dat je dan dus iemand anders nodig hebt om dat even te beamen. Want het is natuurlijk ook heel solistisch. Ik weet niet wat jij in jouw therapiekamer doet, anders dan met slagroom dingen doen. Jij weet niet hoe ik het doe. Dus we weten eigenlijk ook heel vaak ook helemaal niet, zijn we wel goed bezig?
Maar dat horen we wel van onze mensen, hè?
Ja, maar het is soms toch, en dat vind ik soms vind ik heel vaak fijn in deze, doordat ik deze podcast heb. En dus die gesprekken kan hebben. En hoe andere mensen daar dus naar kijken. En hoe ze bepaalde thema's, hoe ze daarover denken. En denk ik, oh ja, dat is toch ook wel even lekker.
Ja, even bevestiging.
Ja. Ook als je niet lekker in je lijf zit, kan je prima seks hebben.
Ja, dat kan wel, denk ik. Maar ik denk wel dat het uitdagender is. Ik denk als je echt helemaal in de zone bent, als je zo opgewonden, zo geil bent, dan zit je niet meer in je hoofd. En dan maakt het je waarschijnlijk ook niet uit dat je misschien, weet ik veel, een vetholletje of een stream of hangende borsten of zo hebt. Dus ik denk wel dat het kan. Maar ik denk dat je dan wel echt heel opgewonden moet zijn. Dat je dan echt naar dat toppunt van geilheid moet gaan. Dat het nu allemaal niet meer uitmaakt. Dan kan het wel. Maar ik denk wel dat het een uitdaging is. Ik vond het veel moeilijker in elk geval. Ook om op dat punt te komen. Waren er zoveel beren op de weg. Dus ik vond het veel moeilijker. Ik denk wel dat het zeer helpend is om beter in je lijf te zitten. Maar om nu te stoppen met seksen omdat je niet goed in je lijf zit, dat zou ook jammer zijn. Want fijne seks kan juist ook wel helpen om beter in je lijf te gaan zitten.
Ja, en dan om op dat punt te komen waarbij je dus niet meer bewust bent van je lijf. Niet meer bewust bent van je lijf, maar gewoon lekker in je lijf kan zitten en in die opwinding kan zitten. De weg daar naartoe word je natuurlijk continu geremd als je inderdaad dus je bewust bent van oh mijn lijf en ik zit er niet lekker in en wat vindt de ander van mijn lijf en hoe ziet het eruit. En dus dan zou je dus eigenlijk al in een seksuele context moeten zitten waar het element van verrassing komt.
Ja.
Wat jou ineens naar dat hogere niveau van opwinding kan tillen.
Ja. Of inderdaad hele goede seksuele prikkels, hè, die echt werken voor u. Maar dat weten heel veel vrouwen natuurlijk vaak niet. Dus dat is een hele uitdaging. Hè?
En je daar lekker helemaal in laten onderdompelen. Ja. Heb je het idee dat het voor iedereen daarin hetzelfde werkt? Of denk je dat het voor vrouwen lastiger is om lekkere seks te hebben als ze minder lekker in hun lijf zitten dan dat het voor mannen is?
Denk ik wel. Omdat wij als vrouw toch nog veel meer een seksueel object zijn. En dat heel veel vrouwen nog niet echt weten hoe dat ze een seksueel subject moeten zijn. Wij weten heel goed hoe we sexy moeten zijn, maar seksueel zijn, dat weten we vaak nog niet zo goed. En ik denk dat bij mannen anders is. Mannen zijn vaker wel seksueel, zijn vaker wel gewend om seksueel subject te zijn. En ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Ik denk dat wij nog heel veel opgevoed zijn met seks voor de ander te hebben en seks te geven in plaats van seks te hebben. En ik denk dat wel maakt dat wij daar vermoedelijk meer mee bezig zijn. Ik denk een man die misschien een bierbuikje of zo heeft, dat hij zich daar waarschijnlijk minder door gaat tegenhouden, omdat dat schijnbaar ook minder belangrijk zou zijn. Waar we over kunnen discussiëren, uiteraard. Maar ik denk dat vrouwen inderdaad dat juk hebben van ik moet sexy zijn, ik moet toch wel een beetje een seksueel lustobject zijn. En als je dat niet zo voelt, dan kan dat remmend zijn. Dus ik denk wel dat voor vrouwen moeilijker is en meer in de weg zit.
Zou je misschien kunnen zeggen dat het voor vrouwen heel vaak dan gaat over ik moet er sexy uit zien? Terwijl waar het eigenlijk om gaat, is het geheel aan aanrakingen, verbinding, moet vooral sexy voelen.
Absoluut.
En dat, als je het hebt over man-vrouw stellen, dat de man gaat niet alleen maar kijken hoe sexy je eruit ziet. Het gaat erover hoe lekker en hoe sexy voelt het
tuurlijk,
contact.
Tuurlijk.
En dan maakt het echt niet uit.
Nee. Absoluut niet. Maar dat is iets wat wij vrouwen vaak nog moeten leren. Hè?
Ja, Maar hoe kan je dat leren? Heb jij dat bewust moeten leren?
Ja, en ik ben daar nog altijd wel aan het leren, denk ik. Want het gaat echt heel pessimistisch klinken wat ik nu ga zeggen. Voor de rest gaan we er een leuke podcast van maken. Maar ik denk soms wel dat onze generatie op dat vlak al om zeep is. In die zin, we hebben die interne criticus die toch commentaar heeft, die we wel horen. We kunnen ervoor kiezen om daar niet naar te luisteren. Maar ik denk wel dat die bij elk van ons al geconstrueerd is. Mm-hmm. En we kunnen leren om daar afstand van te nemen. We kunnen leren om daar niet naar te luisteren. Maar we kunnen hem niet vermoorden. En ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe kunnen we iets anders doen voor de generatie onder ons. Zodat het voor hun, dat zij die interne criticus niet hebben op dat vlak, op vlak van seksualiteit.
Dat is een heel groot streven, hè?
Ja, en ook heel hard werken. Heel hard werken. Ik merk dat nu bij mijn eigen kindjes, dat ik dan soms misschien vroeger ook wel eens voor de spiegel zou staan en een negatieve opmerking voor mezelf zou maken. Of dat ik nu echt denk, ik mag dat niet doen. Ik wil dat voorbeeld niet geven. Dat ik echt probeer zo positief mogelijk met mijn lijf om te gaan, met naaktheid om te gaan. Omdat ik echt denk, ik moet mijn kinderen hier iets anders in tonen dan dat ik zelf gezien heb. En dat is een hele uitdaging. Maar ik ben wel hoopvol dat we dingen kunnen veranderen naar de volgende generatie.
Ja. Ja, ik heb dus, bij mij zit daar dus het gekke dat de criticus is aanwezig. Mm-hmm. Eigenlijk, nou, ik wou zeggen, in alle, dat klinkt wel heel groot. Maar als ik dus in een seksuele context ben, heb ik nergens last van. Mm-hmm. Dus het is, zeg maar, als ik naakt ben, dan heb ik nergens last van. Als ik kleren aan heb, dan hoor ik hem wel.
Ja. En hoe komt dat dan? Ja,
dat weet ik niet. Dat is dus zo gek.
Zonde.
Nou ja, zonde weet ik niet. Want in het seksuele word ik er dus niet doorgeremd.
Ja. Bijzonder, zei ik. Ja, niet zonde. Bijzonder.
Ja, ja, nee, maar dat is dus heel gek. En dat voel ik dus wel ook een soort van als een mazzel om het dus zo te hebben.
Ja.
Maar als je het inderdaad hebt over van, nou ja, die interne criticus en jezelf daarin beoordelen, dan zit daar zo'n groot verschil tussen.
Ja.
En misschien is dat omdat je in zo'n seksuele context heel vaak die positieve feedback krijgt.
Mm-hmm.
Misschien is dat wat het maakt.
En je toont u ook vaak alleen aan uw partner die ook veilig voelt. Of je toont u aan heel veel anderen waarin u ook veilig voelt.
Precies, in de situatie, de context, super veilig.
Voilà, dat is waar het om gaat, veiligheid.
Ja, maar daarin kan je natuurlijk zelf ook veiligheid creëren.
Dat is zeker waar.
En je kwetsbaar voelen gaat natuurlijk vooral, als jij ergens het gevoel van hebt, dit is oké, ik ben oké, ik mag dit vinden, ik mag dit voelen. Mm. Dan voel je je natuurlijk ook niet kwetsbaar. Je voelt je pas kwetsbaar op het moment dat het iets is waar je op afgewezen kan worden.
Ja.
Waarin je het lastig vindt om kritiek van de ander te verdragen.
Mm-hmm.
Terwijl als jouw ervaring dus is, hey, dit is voor mij een veilig context, dit kan ik.
Mm-hmm.
Dan zal je dus ook veel minder kwetsbaar voelen.
Mm-hmm. Ja, denk ik ook.
Ja. Pas als je als therapeut zelf hebt ervaren hoe het is om in fases door je eigen seksualiteit heen te bewegen, kan je je werk echt goed doen.
Oeh, nasty.
Hoezo nasty?
Nasty, dat vind ik, ja. Ik denk niet dat het per se noodzakelijk is. Voor mij was het wel helpend. Laat het mij zo zeggen. Het is net zoals het krijgen van kinderen. Ik had daarvoor soms ook wel moeders die aangaven het zwaar te hebben. En ik dacht dat te begrijpen. Tot ik zelf kinderen kreeg. En toen dacht ik, ah ja, oké, daar hadden ze het over. En dat maakte voor mij wel een verschil. Ik heb wel het gevoel dat door zelf kinderen te krijgen, dat ik mijn moeders en de struggles van mijn moeders beter snap. Ook op vlak van seksualiteit. Ik ben inderdaad nogal een seksueel persoon. Ik heb een zeer gevoelig rempedaal. Nee, juist niet een zeer gevoelig gaspedaal. Ik sla snel aan. Dus dat was voor mij vroeger altijd gemakkelijk. Ik had daar nooit problemen mee. Ik had ook altijd meer zin als mijn partner. Totdat dat ineens veranderde na het krijgen van de kindjes. En ik vind wel zo de struggle die ik daarin heb moeten voeren, helpt mij wel om mijn mensen beter te begrijpen. Ik denk niet dat dat noodzakelijk was om een goede seksuoloog te zijn, maar ik voel mij nu wel gesterkt in het dieper begrijpen van mijn mensen.
Ja, nee, ik heb de podcast Op zoek naar seksualiteit heb ik een seizoen met Marit Idema gedaan. Mm-hmm. En dat was eigenlijk, gebeurde daar iets heel moois, want voor haar was seksualiteit was altijd iets wat heel gemakkelijk en vanzelfsprekend was. En ze was blij met haar lijf. En weet je, dus daar was eigenlijk ook altijd een vanzelfsprekendheid van, ja, maar als ik dit kan, dan kan jij dit ook.
Ja.
En vervolgens is zij dus hartstikke ziek geweest. En daarin veranderde er alles.
Ja,
de dynamiek in de relatie, haar relatie met haar eigen lichaam, haar hele idee over seksualiteit en ook seksualiteit binnen de relatiedynamiek. En wat ik daarin dus eigenlijk heel mooi vond, was dat er dus ineens veel meer mildheid ontstond en compassie naar, oh ja, het is dus niet zo als niet zo vanzelfsprekend. Mm-hmm. En nou is er bij haar natuurlijk dus een hele ingrijpende periode geweest. Mm-hmm. En niet iedereen gaat door een dusdanige ingrijpende periode. Maar ik vond het dus wel eigenlijk heel mooi om het te zien. En ik had haar heel veel anders gegund dan die periode. Maar ik vond het dus wel heel mooi te zien. Mm-hmm. Die transitie die ze daardoor in heeft gemaakt. In, oh ja, seks is dus niet als vanzelfsprekend iets.
Nee.
Waar je altijd maar plezier in beleeft. Wat altijd maar goed gaat. Mm-hmm. En wat voor iedereen gewoon werkt.
Ja, seks is ook een werkwoord.
Ja, en daarin misschien is dat wel een stukje nog. Want wat ik soms wel lastig vind, is of je het nou hebt over zelf door fases heen bewegen in je eigen seksualiteit. Mm-hmm. Wel, ik legde jou net al even voor van, hé, je moet zelf ook een seksueel wezen zijn als om een goede seksuoloog te zijn. Wat ik soms wel lastig vind, of wat ik zelf in ieder geval heel prettig vind als ik in contact ben met mijn cliënt, als ik daar in gesprek ben, is dat mijn referentiekader is zo verschrikkelijk breed.
Ja, fantastisch, hè?
Ik heb in zoveel dingen eventjes mogen meegluren, het zelf mogen ervaren, dat er eigenlijk geen onderwerp is waarvan ik denk, ik weet niet zo goed wat ik me hierbij moet voorstellen.
Ja, ik heb dat laatst wel eens gehad.
Ja?
Ik had een man die een kink had. Voor noemde dat. Ik had daar nog nooit van gehoord, van voor. Ik ben ook echt moeten gaan googlen. En dat bleek dat dat mannen zijn, of mensen zijn, die opgewonden worden van het idee om doorgeslikt te worden. Nog nooit van gehoord.
Een vrij specifieke seksuele voorkeur.
Inderdaad. Maar dan ben ik vooral super nieuwsgierig. Dan denk ik echt, oh, dat wist ik nog niet. Dat ken ik niet. Dat is interessant. En vertel mij eens. En wat vind je daar dan opwindend aan? En ik merk dat voor mensen ook vaak al gewoon heel fijn is.
Dat het er mag zijn.
Dat het er mag zijn.
Geen oordeel, gewoon nieuwsgierigheid. Ja. Vertel eens.
Ja, inderdaad.
Het mag er nu eens zijn. Je hoeft het nu niet weg te stoppen. Je hoeft je er niet voor te schamen. Geef er even woorden aan. En geur en kleur en wat inderdaad, dan ook.
Neem mij mee in uw wereld.
Ja,
ja, absoluut. Dus soms kom ik wel zoiets tegen waar ik nog niet van geproefd heb. En dan denk ik weer, wat doe ik toch een fantastische job. Dat ik nu ook dit stukje, deze niche mag verkennen. En daar mee mag van proeven.
Dus ja, maar je kan er dus wel dan heel erg open voor staan. Terwijl ik ook van de week iemand een stel zag. En die waren dus bij een collega van mij geweest. Mm-hmm. En tegen haar hadden ze dus gezegd dat ze ook bij mij kwamen. En toen had zij dus iets aangegeven van, oh, oké, maar Nienke die is een voorstander van open relaties en ik geef liever de voorkeur eraan om het dan tussen de partners uit te zoeken. En toen dacht ik, nee, ik ben helemaal niet een voorstander van, alleen op het moment dat iets is waar mensen in willen exploreren of in hun relatie in vorm willen geven, dan wil ik daar heel graag met hen in meegaan en kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik ben me ook heel erg bewust, en dat geef ik ook wel eens aan, soms denk ik niet dat het een goed plan is om daarin door te gaan. En zij hadden dus bij die ander ervaren van, oh, maar dit stukje, dit mag er dus niet zijn bij jou. Omdat het iets is waar jij geen affiniteit.
Oncomfortabel bij voelt, ja. Vaak. Ik heb ook een vrouw in begeleiding gehad die redelijk diep in de BDSM-scene zit. En die had door haar vorige therapeuten een misbruikverleden aangepraat gekregen. Want dat kon niet zijn dat je zo seksueel genoot van pijn als er niet iets mis was gegaan. Dus die kwam helemaal ontredderd bij mij aan. Want ja, er moest blijkbaar iets zijn, maar ze wist niet wat. En ze voelde zich aan een psychiatrisch geval. Dat ik echt bijna 2 jaar therapie nodig heb gehad om haar terug haar voorkeur te laten accepteren en te laten zien dat dat helemaal geen vloek is, maar juist een zegen kan zijn. En ik heb echt hard moeten werken om
die schade weer ongedaan te maken.
Inderdaad, ja.
Ja, dus dan kom je toch wel bij het stukje dat hoe meer je daarin zelf hebt, dan vanzelf hebt ervaren in dat er fases zijn dat het niet als vanzelfsprekend was, of dat je er zelf hard voor hebt moeten werken, of dat er veranderingen waren in je eigen relatie met je lijf, met je seksualiteit, met je partner, in verlangens. Dat hoe meer ervaring je daarmee hebt, of het nou is door gesprekken die je met anderen hebt gevoerd en daar open voor hebt gestaan, of dat het is omdat je het zelf hebt ervaren, of dat je met oprechte nieuwsgierigheid in verdiept hebt, ja. Ja, dan maak je dus eigenlijk uiteindelijk wel een betere therapeut.
Ja, en denk het wel.
In plaats van dat je altijd in je ivoren torentje zit.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Ah. Ja. Hey, de laatste stelling. Mm-hmm. Hoe meer je van jezelf laat zien als therapeut, des te groter is de kans dat de mensen die bij jou willen komen een grotere aansluiting vinden met jou en dus een positievere therapieervaring hebben.
Wow, doe hem eens.
Ja? Oké, okay, gaan we nog een keer.
Ja, ja.
Moet ik het in het Vlaams doen?
Kunt je dat?
Nee.
Jammer.
Oké, okay, ja?
Ja, ja?
We moesten namelijk een hele positieve podcast ervan maken, werd ons van tevoren verteld. Dus
hey, ik heb
voilà.
Er ook een slagroom gehad. Ik bedoel
Ja, ik weet niet of dat helemaal positief is.
En nu kijkt jou de eigen denkkader, Nienke. Dat gingen we niet doen.
Sorry. Ik mag ook mijn persoonlijke voorkeuren hebben. Nee, ik proef dan neer gelijk. Ik ruik dan die opgedroogde slagroom op mijn...
Een trauma, ik voel
het. En dan die geur en die smaak. Nee.
Ga naar uw stelling.
Geen oordeel. Anderen mogen het lekker vinden. Ja? Oké. Okay. En al die calorieën. Oké. Okay. Hoe meer je van jezelf laat zien als therapeut, des te groter is de kans dat de mensen die bij jou willen komen een grotere aansluiting vinden met jou en dus een positievere therapieervaring hebben.
Ik denk wel dat het voor sommige mensen helpend is om meer te zien. Ik weet niet of elke persoon dat nodig heeft. Ik heb ook best wel wat mensen in begeleiding die zeggen: ik google u niet, ja, Kaat. Ik hoef het niet te weten. En dan zeg ik: dat is goed, manneke. Google mij maar niet. Wat ook helemaal oké is. Dus ik denk dat dat echt van persoon tot persoon afhangt. Ik denk dat sommige mensen wel nood hebben om echt de mens in zijn volheid te zien. Terwijl andere mensen daar misschien helemaal geen nood aan hebben. Of dat misschien juist zelfs storend vinden. Dus ik denk dat dat vooral wat afhankelijk is van de mens tegenover u. En ja, wij zijn allebei zelfstandige therapeuten. Onze mensen kiezen voor ons. En ik merk dat ook heel fel. Ik heb heel vaak hele vriendengroepen in begeleidingen of hele families. Omdat als het klikt met een ene vriend, zal het ook wel met een andere vriend klikken. En dan krijg je zo echt uw mensen uitgesorteerd die ook bij u passen. En dat maakt dat het goed marcheert en dat het leuk is en helpend, hè?
Ja, dat is wel grappig. Ik denk inderdaad ook. Ik ben ook inderdaad de therapeut van een vriendinnengroep. Mm-hmm. En dat is inderdaad ook van eerst met de een en die heeft me toen bij de ander. En toen,
fantastisch,
zo grappig,
hè?
Hoe dat dan werkt.
Ja.
Ja. Maar zijn er dingen die jij ook met dat en met de hele rechtszaak en die ellende die jij nu wel anders aanpakt, waar jij je bewuster van bent?
Denk van niet eigenlijk. Dat is misschien niet het juiste antwoord. Maar nee, eigenlijk.
Waarom zou dat niet het juiste antwoord zijn trouwens?
Ja, ik zou denken dat mensen zouden hopen dat ik toch tot zelfontwikkeling was gekomen of zo. En tot bepaalde inzichten.
De foto's
in welke...
zijn alleen maar naakter en bloter geworden.
Omdat ik ook denk, Ik ben toch al geen psycholoog meer. Hier heb je het. Dus daar laat ik me inderdaad niet door tegenhouden. Ik vind het juist heel bevrijdend. En ik hou minder rekening met wat mensen al dan niet zouden kunnen denken. Dus ik ben inderdaad misschien juist meer gaan tonen, omdat ik nu zoiets heb van, het maakt toch niet uit. Ik hoef mij toch niet te verantwoorden. Mensen kiezen voor mij of kiezen niet voor mij. Maar ik heb een wachtlijst van hier tot in Tokio. Dus blijkbaar schrikt het de mensen niet af. Schrikt het mijn mensen niet af. En misschien andere mensen wel, maar dat is niet erg. Er zijn andere therapeuten voor waar ze waarschijnlijk ook een betere klik mee gaan hebben. Dus ik denk dat ik me meer ben gaan tonen en meer durf te tonen.
En dat jou dat dus ook niet kwetsbaar maakt, omdat je daarin heel erg bij jezelf blijft.
Ja, dat denk ik wel, ja. Al google ik mezelf nog altijd niet. Want nee? Dat moet je nooit doen.
Nee, ja. Waarom niet? Nee.
Ja, sowieso de artikels en wat er dan van gemaakt wordt. Maar ook al die reacties die echt gruwelijk zijn. Ik ben een tijdje geleden, ik ben 2 jaar bezig geweest en mezelf terug te vinden. Een neveneffect daarvan was dat ik ook best wel wat ben afgevallen. En dan waren er echt reacties van, oh, ze was beter nog 50 kilo meer afgevallen. Dan waren we er vanaf geweest. Dat soort
En wat denk jij dan? Als je zoiets ziet?
Ja, dit gaat er zo over dat ik denk, nou, jij moet wel heel ongelukkig zijn. En weinig seks hebben, denk ik dan ook.
Die ook, goede toevoeging.
Ja. Dus dat zijn dingen die mij nu niet meer raken, omdat dat ook zo erover gaat. Maar ik weet wel in heel die raad met de psychologencommissie dat er soms wel opmerkingen waren die wel op mijn blauwe plekken duwden of op mijn gevoeligheden. En dat ik toen ook echt beslist heb van, Kaat, je googelt jezelf niet meer. Want dat zijn mensen waar ik waarschijnlijk op café ook niet mee zou gaan praten en een goede klik mee zou hebben en advies van zou aannemen. Dus zo al die toetsenbordridders probeer ik echt te negeren. Wat niet altijd gemakkelijk is, hè? Want soms zijn het toch benieuwd. Maar dat heeft mij over het algemeen weinig toegebracht of bijgebracht. Dus daar kies ik wel heel bewust voor om mezelf
waarschijnlijk
niet te googelen.
Heel verstandig.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Hey, lieve Kaat, wij gaan hem afronden. Onwijs bedankt dat jij hier wilde zijn. Ik vond het heel fijn. Dank je wel.
Cool.
En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.